أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Best brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zoals de broeder aangaf, zal de lezing inshallah gaan over de dag des oordeels. Maar zoals jullie weten is de dag des oordeels iets geweldigs, iets groots. Dat is niet iets wat je in één lezing kan samenvatten. Ik heb daarom besloten om over de dag des oordeels een serie te houden. Een serie lezingen die gaan over wat er allemaal op deze dag, deze gigantische dag, plaats zal vinden. Ik heb mijn lezing opgedeeld in een aantal categorieën. En vandaag ben ik aangekomen bij de categorie wat de toestand zal zijn van de moslim, van de gelovige, op de dag des oordeels. We hebben in de vorige delen gezien dat de toestand van de ongelovige en van de gelovige zondaars toestanden zijn die ondraaglijk zijn, ondoenlijk zijn in sommige gevallen. En de gelovige zondaar of de ongelovige, die zal overmand worden door spijt op deze dag. Had hij maar beter gedaan in dit wereldse leven. Maar er is een groep muttaqoon, een groep godsvrezende, een groep gelovigen, wiens zonden er niet zijn of heel licht zijn. En deze mensen zullen op de dag des oordeels, die een en al gruwelijkheid kent, zullen zij desondanks toch op een plek gezet worden waar zij deze gruwelijkheden niet zullen moeten ondergaan. We hebben gezien dat de dag des oordeels een dag is zoals Allah in de Koran zegt, fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Een dag die de lengte, die de duur kent van 50.000 jaar. Dus het wordt weliswaar aangeduid door al-yawm, door de dag. Maar het is niet een dag zoals wij die kennen nu, van 24 uur. Een dag en een nachtdeel. Nee, deze dag kent een en al licht en het zal 50.000 jaar duren. Dus stel jezelf de vraag, wat is dit leven van mij waard als ik hier 60 of 70 jaar blijf leven, ten opzichte van de dag des oordeels die 50.000 jaar duurt. Of ten opzichte van het hiernamaals überhaupt, omdat het hiernamaals oneindig is. Wat is 50, 60 of 70 jaar ten opzichte van oneindig? Niks. Het stelt dus niks voor, dit leven wat wij hier hebben. Hierin dienen wij alleen ons best te doen om goede daden te verrichten. Want dit is slechts een tussenstation. Zoals de meesten van ons het ook al weten. En als het goed is, de meesten van ons ook dit leven als zodanig beschouwen. Op de dag des oordeels wil ik me nu toespitsen op de toestand van de gelovigen. Zij die het goed zullen hebben op deze dag. Allah benoemt deze groep in de Koran en hij zegt: Innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaadun. Waarlijk degene met wie wij het goed hebben, zij zijn degene die op afstand hiervan worden gehouden. Met andere woorden, op afstand van Jahannam. Zij zullen het minste geluid hiervan horen en zij zullen voor eeuwig vertoeven in dat waar zij naar verlangden. Dus zij zullen niks kunnen horen van Jahannam en zij zullen heel ver op afstand gehouden worden van Jahannam en zij zullen juist daar naartoe gebracht worden waar zij zo naar verlangden in dit leven en dat is het paradijs. Uiteindelijk krijgen zij dus de toegang van Allah subhanahu wa ta'ala tot het paradijs en hij zegt: de grootste angst zal hun niet betreuren. Yawm al-Qiyamah is een dag van angst. Grote angst. Bij de zondaars en de ongelovigen. Maar deze angst en de horrors en de verschrikkingen die zij zien, zullen deze mu'minin niet treffen. Deze godsvruchtige mensen, deze muttaqoon, zullen daar niet aan getroffen worden. En hoe kan het dat zij op die dag niet bang zullen worden, zoals Allah zegt in de Koran? In een ander vers geeft hij aan dat deze mensen met een instelling leefden. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Waarlijk, wij vrezen van onze Heer een dag die betrokken gezichten teweeg zal brengen en zwaar zal zijn. Aboesan is, als je iets zwaars meemaakt, dan trek je een bepaalde vorm in je gezicht. Dat is aboes. Kamtarira is de dag die zwaar is. Dus de mensen zijn bedrukt en de dag zelf is heel zwaar. En deze mensen leefden in dit wereldse leven met de wetenschap en de kennis dat deze dag eraan zit te komen. En zij vreesden deze dag. En daarom vulden zij al hun daden in, omdat zij uitleefden naar deze dag. Zij verrichtten het goede daden. Zij vermeden de slechte daden. En zij behandelden de mensen goed uit vrees voor deze dag. Als zij sadaqa gaven, zoals in dit hoofdstuk waar dit vers in voorkomt, dan werd hen gevraagd: wat willen jullie daarvoor terug? Wij willen daar niks voor terug, zeggen ze. Alleen de beloning van Allah. Dus pure ikhlas, pure zuivere toewijding ten opzichte van Allah voor alle daden die zij verrichten in hun leven. En omdat zij deze dag tijdens hun leven al vreesden, zal Allah hun op die dag veiligstellen. Want in een hadith Qudsi zegt Allah, de profeet zegt hem dus na, en hij zegt dat Allah zegt: Yaqulullahu azza wa jal, wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amnain. Iza aminani fi dunya akhaftuhu yawm al-qiyamah, wa iza khafani fi dunya ammantuhu yawm al-qiyamah. Allah de Verhevene zegt, zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bij mijn macht. En dat is een hadith Qudsi. Een hadith Qudsi is, voor wie het niet weet, een hadith van de profeet, maar waarin hij de woorden van Allah citeert. En deze woorden van Allah staan niet in de Koran. Dus dat is een hadith Qudsi. Hij zegt: bij mijn macht, ik zal voor mijn dienaar niet twee momenten van veiligheid en twee momenten van vrees combineren. Als hij zich in het wereldse veilig waant voor mij, dan zal ik hem op de dag des oordeels laten vrezen. En als hij mij vreest in zijn wereldse leven, dan zal ik hem veiligstellen op de dag des oordeels. Dus beide gevoelens van vrees en veiligheid gaan altijd samen. Vrees en veiligheid, en aan de andere kant ook vrees en veiligheid. En niet twee keer veiligheid. Dus wij wanen ons op dit moment niet veilig. He, als wij ons op dit moment veilig zouden wanen voor de dag des oordeels, dan zullen wij vrees kennen op die dag. Want het, er is geen veiligheid hier en veiligheid daar, zegt Allah. Ik zal deze twee voor mijn dienaren niet combineren. Maar er is ook niet aan de andere kant vrees in dit wereldse leven voor de dag des oordeels en op dezelfde dag ook weer vrees. Nee, Allah is adil. Allah is eerlijk en rechtvaardig. En als jij daadwerkelijk deze dag in dit wereldse leven zodanig hebt gevreesd dat jij jouw daden van aanbidding of jouw daden in je omgang met de wetenschap op die, voor die dag zo hebt ingericht dat je goed doet voor de mensen, dan zal Allah jou op die dag geen vrees laten kennen. Mogen Allah ons alle daartoe behoren, inshallah. Een andere groep personen die veiliggesteld zullen worden op de dag des oordeels zijn de zeven groepen die Mohammed sallallahu alayhi wasallam heeft benoemd in een welbekende overlevering die verhaald is door Imam al-Bukhari en Imam Muslim. Hij zegt sallallahu alayhi wasallam: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Zeven zal Allah beschaduwen onder een schaduw op de dag dat er geen schaduw is behalve zijn schaduw. Zeven, zegt Mohammed sallallahu alayhi wasallam, sab'atun. En het zijn zeven groepen. En in deze overlevering beschrijft hij al deze zeven groepen. En we gaan ze inshallah één voor één langs. Hij begint met al-imamul adil, de eerlijke leider. De eerlijke leider zal op de dag des oordeels vertoeven onder deze schaduw, waarop er geen andere schaduw is behalve deze schaduw. Want yawm al-qiyamah, zoals jullie weten, op die dag, wa idha al-ardu muddat, wanneer de aarde helemaal vlak wordt gemaakt. Er is geen berg of boom of iets wat uitsteekt wat eventueel een schaduw zou kunnen veroorzaken. Nee, alles is vlak. De zon zit, zoals in een andere overlevering vermeld staat, op 1 mijl afstand. En een mil in het Arabisch kan op twee manieren uitgelegd worden. Een mil van een mijl 1,6 kilometer. Of een miel is het stokje van de kochel die mensen gebruiken voor hun oogpotlood. En dat is zo'n stukje. Misschien 10 centimeter. Dus deze miel die in de overlevering genoemd is, daar verschillende meningen over. Maar wat wel er duidelijk uit te halen valt, is dat een miel heel erg dichtbij is. En als de zon op zo'n afstand op je staat, dan is het snik en snikheet. En mensen, zoals jullie weten, verdrinken op die dag bijna in hun zweet. Er is geen schaduw. Moet je je voorstellen. Behalve één die Allah subhanahu wa ta'ala heeft klaargemaakt voor speciale groepen mensen. En een van deze groepen zijn de mensen die behoren tot de rechtvaardige leiders. De eerlijke leiders. Al-imamul adil. En een ieder van ons kan een leider zijn, vergis je niet. Het hoeft niet per se een imam in een moskee te zijn. Het hoeft niet per se een leider van een land te zijn. Het kan ook een leerkracht zijn. Een docent die voor de klas les geeft. Als hij eerlijk is tegenover zijn leerlingen en hij ze eerlijk behandelt allemaal even goed, dan behoort hij ook tot imamul adil. Of een vader wiens kinderen hij eerlijk behandelt, hij evenveel geeft, evenveel liefde schenkt en aandacht, ook dat is een imamul adil. Dus in ieder van ons kan een rechtvaardige leider zijn. En in de uitleg van Sahih Muslim zegt Imam al-Nawawi dat er in deze overlevering begonnen wordt met de rechtvaardige leider. Waarom? Omdat de daden van een rechtvaardige leider effect hebben op iedereen. Als een leider rechtvaardig regeert, dan heeft het effect op al zijn onderdanen. Als hij de mensen goed behandelt en hun rechten geeft, en de arme mensen bijvoorbeeld hun rechten geven, dan zullen de arme mensen nooit klagen. En een prachtig voorbeeld hiervan, wat ik eerder heb aangegeven, is het voorbeeld van Omar ibn Khattab. Hij heeft zo goed en rechtvaardig geregeerd over zijn mensen toen hij khalif was, dat hij in alle rust kon slapen onder de schaduw van een boom. Toen een van de Perzen naar hem toe kwam om met hem in gesprek te gaan, trof hij hem aan daar slapend onder die boom. En hij vroeg zichzelf af, hoe kan dat? Een leider van een land, een groot islamitisch rijk was het toen, slaapt onder een boom alsof hij niks te vrezen heeft, alsof hij geen zorgen heeft, alsof hij geen taken heeft te doen. Een leider van een rijk moet ontzettend druk zijn, zou je denken. Maar deze pers kon alleen maar op één conclusie komen. En dat was dat Omar ibn Khattab radiallahu anhu alleen maar rechtvaardig kon leiden over zijn mensen. Anders kon hij deze rust niet hebben. En hij lag daar, onbewapend, geen beveiliging om zich heen of wat dan ook. Hij lag daar alleen onder de schaduw van een boom te genieten en hij was aan het slapen. En welke leider van vandaag de dag kan dat nog? En ook deze pers wist dat heel goed. Gerechtigheid is een van de basisingrediënten voor een vredige en rustige samenleving. En omdat deze eerlijke leider de mensen deze vrede en veiligheid had gegeven, zal Allah hem op de dag des oordeels vrede en veiligheid geven. De tweede groep is, die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in deze overlevering noemt, washabun nasha'a fi ibadati rabbihi, of in een andere overlevering, washabun nasha'a fi ta'atillah. Een jeugdige die opgroeit met het gehoorzamen van Allah. Iemand die jong is en bruist van de energie en bruist van de hormonen, die weet het toch klaar te spelen dat hij Allah alleen gehoorzaam is en dat hij niet de grenzen te buiten gaat. En deze persoon die zijn nefs in bedwang weet te houden en opgroeit met de islam totdat hij een volwassen man is, ook deze persoon mag vertoeven onder de schaduw die Allah op die dag klaarlegt. Waarom? De islam, beste broeders en zusters, is altijd gebouwd op de schouders van de jongeren. De metgezellen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam waren ook allemaal jongeren. Zij hadden de kracht en de energie en de capaciteit om kennis op zich te nemen. En zij hebben dit in de bloei van hun leven gebruikt. Ze hebben hun energie, hun krachten, hun kennis, hun tijd opgeofferd voor Allah subhanahu wa ta'ala. En zelfs in sommige gevallen hun gezinnen op de tweede plek gezet om Allah subhanahu wa ta'ala te dienen. Dus deze mensen die Allah zo trouw hebben gediend, zullen mogen vertoeven onder deze schaduw. De derde groep, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. Een man wiens hart verbonden is aan de moskeeën. En dit is een persoon die altijd ernaar blijft verlangen dat hij het gezamenlijke gebed in de moskeeën verricht. Wanneer het gebed voorbij is en hij verlaat de moskee, dan hunkert hij al naar het volgende moment wanneer het gezamenlijke gebed plaatsvindt. En Imam Nawawi heeft gezegd dat dit alleen betrekking heeft op deze persoon, die zo graag in de moskeeën gezamenlijk wil gaan bidden. Waar hij ook is, in welke streek of oord hij ook is, is hij op zoek naar een moskee om het gezamenlijke gebed te verrichten. Het betekent niet dat deze persoon in de moskee wil blijven, dat hij het gebed verricht en daar wil blijven. Nee, hij bidt daar, hij doet wat hij verplicht is te doen, hij gaat en hij verlangt weer naar het volgende verplichte moment voor hem. Dat is de persoon die in deze overlevering bedoeld wordt, aldus de uitleg van Imam Nawawi. De vierde groep zijn twee mannen, وَرَجُلَانِ تَحَبَّا فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. Twee mannen die van elkaar houden omwille van Allah, zij komen omwille van hem bijeen en zij gaan omwille van hem uit elkaar. Zoals een mooi voorbeeld in de Koran te vinden is van Musa alayhi salam, die heel graag toen hij door Allah op pad werd gestuurd om da'wa te verrichten, wilde hij heel graag dat Harun zijn broer met hem was. Waarom zegt hij, kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. Hij zegt, zodat wij u, ja Allah, veelvuldig zullen verheerlijken en wij u veelvuldig zullen gedenken. Dus je ziet hier, hij houdt van Harun alayhi salam en hij wil hem graag bij zich hebben. Waarom? Zodat ze samen Allah zullen verheerlijken en Allah zullen prijzen en gedenken. De volgende groep, dat is de vijfde, zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Een man die verleid wordt door een vrouw met aanzien, status en rijkdom en schoonheid, om met haar ontucht te plegen, maar hij zegt, waarlijk, ik vrees Allah. En hoeveel van deze jongeren zul je vandaag de dag nog meemaken? Die verleid wordt door een vrouw en niet eens met schoonheid of een status of rijkdom, maar hij toch met haar in zee gaat en wal'iyadu billah zina met haar pleegt. Daarbij komt nog dat er tegenwoordig nog een mode is om daarover te gaan pronken en te gaan doorvertellen aan je vrienden. Waar is de schaamte gebleven? Het beste voorbeeld wat wij hieruit kunnen halen is wederom een voorbeeld van een andere profeet, en dat is profeet Yusuf alayhi salam. Hij werd verleid door de vrouw van de Aziz. De Aziz die hem als slaaf had gekocht. En deze vrouw had het dus over hem te zeggen, over Yusuf alayhi salam. Zij kon hem opdrachten geven om te doen. Hij was als slaaf ingekocht door haar man. Dus zij had macht over hem. Het was een mooie vrouw. Ze had status. Ze was de vrouw van de Aziz. En zij nodigde hem uit. En moet je je voorstellen dat jij in die situatie zit. Een mooie vrouw die het over jou te zeggen heeft, nodigt jou uit om zina met haar te plegen. Alle deuren van de kamer zijn gesloten, ze is opgemaakt, ze ziet er mooi uit, ze ruikt lekker. Het bed is klaargemaakt. En alles wat jij zou willen, als je dat zou willen, is voor jou klaargemaakt. Voorbereid en wel, je hoeft er alleen maar in mee te gaan. Je met de stroom laten meevoeren. Zo gemakkelijk gaat dat. Maar het is moeilijker om tegen de stroom in te zwemmen en te zeggen nee. Wat Yusuf alayhi salam deed, ma'ad Allah. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah. Want hij wist dat dit een roep was naar verderfelijkheid. En Allah subhanahu wa ta'ala had hem uitverkoren als profeet. En de profeten zijn reine personen. En dit zijn de lessen die niet zomaar in de Koran vermeld worden door Allah. Dit zijn de lessen die wij als voorbeeld moeten nemen en er ook naar moeten handelen. Mochten wij in eenzelfde situatie terechtkomen. En Yusuf alayhi salam zei, ma'ad Allah. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah. En hij weigerde deze vrouw en hij wilde wegrennen uit deze kamer. En hij probeerde de deur open te doen, maar de vrouw die trok hem aan zijn hemd zo hard dat de hemd scheurde. En toen zij bij de deur waren, troffen zij twee mannen aan. De Aziz, de man, de echtgenoot van deze vrouw, en een familielid van haar. En toen schrok zij. En om haar eigen hachje te redden, zei ze: wat is de straf voor degene die jouw familieleden, ja Aziz, willen gaan vernederen of voor schut of willen misbruiken? Wat is de straf voor deze mensen? Maar de familielid van deze vrouw die daarbij zat, was een wijze man. En hij zei: we moeten kijken wat er gebeurd is. Als je ziet dat zijn hemd van voren gescheurd is, want Yusuf alayhi salam deed tegelijkertijd ook een pleidooi voor zijn eigen onschuld. Hij zei zelf: ik ben onschuldig, ik heb niks gedaan. Zij riep mij op tot dat verderfelijke. Dus er waren twee verschillende verhalen. En deze man zei: laten we kijken. Als zijn hemd van voren gescheurd is, dan betekent het dus dat er een gevecht is geweest. En zij zich van hem los heeft gerukt, dan liegt hij en spreekt zij de waarheid. Maar als zijn hemd van achter gescheurd is, dan spreekt hij de waarheid en liegt zij. Want van achteren gescheurd betekent dat zij hem van achteren heeft moeten trekken. Om hem terug te trekken naar deze verderfelijkheid. En wat bleek inderdaad, zijn hemd was van achter gescheurd. En toen zei de Aziz: de plan die jij had, het plan dat jij had met deze jongen is iets verderfelijks. En jij behoort tot de zondaren, zei hij tegen zijn vrouw. Dus Yusuf alayhi salam werd vrijgepleit. Zijn onschuld werd ter plekke bewezen. En dat is ook de beloning van degene die oprecht zijn. Hun beloning zal er komen. Sowieso op de dag des oordeels onder die grote schaduw die Allah subhanahu wa ta'ala voor hun heeft klaargemaakt. De zesde groep, zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Een man die in het geheim liefdadigheid geeft, in zo'n mate dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft uitgegeven. En dat is een Arabische beeldspraak. Het is zo geheim dat niemand er iets van af weet. Alleen hij zelf, degene die het geeft en degene die het ontvangt. Meer weten het niet. Geen andere mensen weten het. Imam Nawawi zegt wederom in zijn uitleg dat het in geval van zakat, dus de verplichte liefdadigheid, zakat, een van de vijf pilaren van de islam, daar is het juist beter om dat openlijk te doen. Waarom? Omdat zakat een verplichting is en als je het openlijk doet, dan spoor je de andere mensen aan om ook zakat te geven. Net als het gebed. Als je het gebed, gezamenlijk verplichte gebed, openlijk doet, dan zullen de andere mensen jou daarin volgen. En dat is de bedoeling. Ook met betrekking tot zakat. Maar gaat het echter, zegt hij, over liefdadigheid, dus vrijwillige liefdadigheid, vrijwillige sadaqa, dan is het beter, zegt hij, om dat in het geheim te geven. En dan zul je vallen bij, onder de categorie van deze mensen die op de dag des oordeels een schaduw zullen betrekken. En wel wil ik hierbij als kanttekening aangeven dat het niet een algemene stelregel is om altijd jouw vrijwillige liefdadigheid in het verborgen te houden. Soms is het ook beter om dat in het openlijke te doen, zodat de andere mensen volgen. Er zijn vele overleveringen bekend waarin Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de metgezellen vroeg openlijk om liefdadigheid te geven. Zoals toen er twee Bedouinen daar waren. Ze waren heel erg behoeftig. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in die gezelschap aan de metgezellen vroeg: wie van jullie heeft voor deze behoeftige Bedouinen liefdadigheid? En er stond een man op van de Ansar en hij gaf hun één zak met voedsel en één zak met kleding. Waarna de andere mensen die daar aanwezig waren naar hun huizen snelden om daar ook goederen te pakken, voedsel en kleding, en dat wederom te brengen naar de moskee. En wat gebeurde er binnen de kortste keren? Stonden er twee bergen liefdadigheid. Eén berg aan voedsel en één berg aan kleding. Dus toen zei Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: wie een goede daad in het leven roept en anderen volgen hem hierin, hij zal hun beloning ook ontvangen, zonder dat dit ten koste gaat van de beloning van de andere persoon, van degene die gevolgd heeft. Dus wie een goede sunnah, wie een goede daad begint en anderen volgen hem daarin, zij worden daarvoor beloond door Allah, maar diezelfde beloning krijg jij ook. zonder dat dat in mindering gaat op de beloning van die anderen. En de zevende groep en laatste groep die in deze overlevering genoemd is, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Een man die in afzondering Allah gedenkt, waarop zijn ogen vol raken in tranen. En dit is vanwege het feit dat hij huilt omwille van Allah, uit vrees, maar tegelijkertijd ook uit liefde voor hem. Hij vreest Allah, omdat hij weet dat Allah streng is in de bestraffing. Dat Allah een hel heeft klaargemaakt voor de zondaars. Dat Allah snel is in de bestraffing. Maar aan de andere kant weet hij ook dat Allah barmhartig is. Genadevol, vergevensgezind. Dat hij rijk is en rijkelijk geeft en beloont. En hij hoopt daarna, naar die beloning. Maar hij vreest die bestraffing. Dus om deze beide redenen laat hij tranen. En wat is nou het verschil tussen deze persoon die genoemd is in de overlevering en andere mensen die je bijvoorbeeld in gezamenlijke gebeden ziet huilen? Het verschil is, deze persoon is helemaal afgezonderd. Niemand die hem ziet. Hij weet ook niet dat iemand hem ziet behalve Allah. En hij vreest Allah zodanig dat zijn tranen die uit zijn ogen komen uit ikhlas tevoorschijn zijn gekomen. Uit oprechtheid tevoorschijn zijn gekomen. Maar iemand die in het bijzijn van anderen huilt, van hem kan je niet zeggen of zijn intentie zuiver is. Het kan zijn dat iemand een show opgeeft, opdraagt. Dat iemand huilt om anderen ook mee te laten huilen. Zodat er een sfeer ontstaat dat iedereen meer khushu krijgt of wat dan ook. Wat voor goede bedoelingen deze persoon ook heeft. Deze persoon heeft de bedoeling om de andere mensen ermee te beïnvloeden. En niet de bedoeling om de beloning van Allah te krijgen. Niet iedereen natuurlijk is zo. Het kan natuurlijk zijn dat iemand spontaan begint te huilen in het bijzijn van anderen vanwege zijn vrees en liefde voor Allah. Dus ik zou niet zeggen dat iedereen zo is, absoluut niet. Maar het kan zijn. Maar het duidelijke verschil merk je pas wanneer iemand afgezonderd is. En wanneer iemand afgezonderd is en dan pas helpt omwille van Allah, dan kun je getuigen van diens oprechte intentie. Overigens zijn dit niet de enige zeven groepen die op de dag des oordeels onder deze schaduw mogen vertoeven. Deze schaduw overigens is ook een schaduw waar het niet alleen verkoelend is, waar andere mensen die buiten de schaduw zitten onder de hitte zitten. Nee, in deze schaduw is ook in een andere overleving verteld dat deze schaduw een schaduw is waar ook de mensen die daaronder zitten verwend en bediend worden. Tot het aanbreken van het mogen gaan naar het paradijs. Dus de Yawm al-Qiyamah 50.000 jaar lang mogen zij genieten onder deze schaduw. Bediend worden, wachten totdat zij de grotere beloning in het paradijs nog zullen krijgen. Een andere persoon buiten deze overlevering die ook onder de schaduw zal mogen genieten is iemand die een behoeftige schuldenaar zijn schuld kwijtscheldt. Ofwel hem een langere termijn geeft om de schuld af te lossen. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt in een overlevering Sahih Muslim: Man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi. Wie een behoeftige schuldenaar meer respijt geeft, dus een langere aflostermijn, of zijn schuld helemaal kwijtscheldt, zal door Allah beschaduwd worden op de dag des oordeels. Sahih Muslim. Dus omdat deze persoon de schuldenaar het makkelijker maakt, zal Allah het hem makkelijker maken op de dag des oordeels. En je begint, als je zo de overleveringen bestudeert, de kenmerken van de mensen die onder deze schaduw zullen vertoeven, te herkennen. Het zijn veelal mensen die ofwel zelf moeilijkheden zijn ondergaan, of anderen uit de brand hebben geholpen. Anderen hun moeilijkheden hebben ontnomen. Want deze overlevering gaat verder en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt: Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Wie een wereldse last van een gelovige verlicht, van een mu'min, dat is wel de eis, van een gelovige verlicht, voor hem zal Allah een last op de dag der opstanding verlichten. En hoeveel lasten kent de dag des oordeels? Dus mogen Allah subhanahu wa ta'ala al onze lasten van ons verlichten op de dag des oordeels. Dus het geloof is ook niet alleen maar gericht op aanbidding, Koran lezen. Het is ook gericht op het omgaan met de mensen. Met jouw medegelovigen. Behandel ze goed. Maak het ze gemakkelijk. Verwen ze. Eer je gasten. Eer je ouders. Eer je familieleden. En bezoek ze van tijd tot tijd. En doe aan Silatul Rahim het bezoeken van de verwanten. Opdat jouw levensloop, jouw levensduur ook zal verlengen. Zoals Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt in een overlevering. Ook zegt hij in het vervolg nog op deze overlevering. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Wie een moslim bedekt, Allah zal hem bedekken op de dag des oordeels. Of in het wereldse en in het hiernamaals, zegt hij. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ En wat wordt bedoeld met het bedekken van een moslim? Het bedekken van zijn zonde. Als je weet dat iemand een bepaalde zonde heeft verricht, vertel het dan niet rond aan andere mensen. Want het feit dat hij deze zonde in het verborgen heeft verricht, betekent dat het van minder effect is op de samenleving, op de gemeenschap. Maar als jij dat gaat vertellen aan andere mensen, dan heeft dat ook effect op die mensen. Dan denken ze, oh, doet hij dat ook? Dan ga ik het ook doen. Of wat er dan ook in hun hersenspinsels begint te spelen. Als je weet dat een ander zondigt, dan ga je daar lichter over denken. En ga je dat zelf doen. Wanneer je openlijk zondigt, bijvoorbeeld je gaat op straat alcohol drinken, je kleedt je op straat heel schaars, dan is dat openlijk en leidt dat eerder tot verderf in de samenleving. Omdat andere mensen jou zullen volgen daarin. Openlijk zina plegen, openlijk alcohol drinken, openlijk schaars kleden, noem het maar op. Dat heeft dat effect op de andere mensen die jou zien, die zonde plegen. Maar als jij een zonde in het geheim alleen pleegt, is dat minder erg dan wanneer je het openlijk doet. Maar het maakt het even erg voor de persoon die het verlinkt in de samenleving, dat de andere mensen dat ook gaan volgen. En deze persoon die het rondvertelt, die heeft ook een zonde. Omdat hij de zonde van zijn broeder of zuster openbaar heeft gemaakt. En dat is absoluut niet de bedoeling. En als jij het weet klaar te spelen om de zondes van jouw medemoslims te bedekken, dan zal Allah jou ook bedekken op de dag des oordeels. Met andere woorden, jouw zondes zal hij ook bedekken op de dag des oordeels. Op deze dag, beste broeders en zusters, worden de mensen ondervraagd. Ook in het openlijk. En alle mensen van het begin van de tijd tot aan het einde der tijden zijn verzameld op de wereld. En zelfs alle djinn zijn bijeengeroepen. En zijn ook ter opstanding gebracht. Dus je kan je voorstellen hoe vol de aarde zal zijn. Met mensen en djinns. En als jij dan in het openbaar wordt gevraagd over jouw zondes. Zul je je dan niet schamen? Iets wat je hier zo goed hebt proberen verborgen te houden en geheim te houden. Wordt op die dag helemaal openbaar gemaakt. Voor alles en iedereen om te horen en te zien. En Allah zal deze persoon één op één vragen stellen. Heb jij niet dit en dat gedaan? Heb jij dat en dat niet gedaan? En je zal niks kunnen ontkennen. Want alles is fi kitabin mubin. Alles is in een duidelijk boek geschreven door de twee engelen die op dit moment al aan het schrijven zijn in onze boeken. Er is niks wat je kan verbergen. De dag, zegt Allah subhanahu wa ta'ala in surat Yasin, waarop de monden verzegeld worden. Je zal niks meer kunnen zeggen. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ En de handen en de voeten zullen getuigen van datgene wat zij hebben gedaan. Dus de ledematen, onze ledematen, gaan op die dag spreken. En vertellen wat zij gedaan hebben. Waartoe wij hun de opdracht hebben gegeven om te doen. Wat hebben we gedaan met onze handen? Welke zondes of juist welke goede daden hebben wij met onze handen gedaan? Waar hebben wij onze voeten ons naartoe laten brengen? Was het naar de moskeeën? Was het naar el hajj? Of was het naar de discotheken en de coffeeshops? En de shisha lounges? Of was het juist naar de goede plekken? Onze ledematen gaan voor ons getuigen op die dag. En onze monden zijn dicht. Verzegeld. Wij kunnen niet meer liegen. Wij kunnen nergens meer omheen praten. Het zijn nu onze ledematen die aan de beurt zijn. Ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala over de dag des oordeels. يَوْمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً. Op die dag zullen jullie voorgeleid worden. Geen enkele verborgen zaak van jullie zal verborgen blijven. Dus alles wat jij verborgen had, wordt opengesteld. Maar er zijn er wederom die door Allah uitverkoren en uitgezonderd zijn. En hij zal naar hun toekomen zo dichtbij dat hij net boven hun schouder is. En hij zal met hun een fluisterend gesprek aangaan. En hem vragen, heb jij in het leven niet dit en dat gedaan? En heb jij dat en dat niet in jouw leven gedaan? En hij zegt, ja, absoluut. En hij kan niks ontkennen. Want Allah is op de hoogte van alles. Hij weet van alles en iedereen wat hij doet. Tot aan de einde der tijden. En hij zal zeggen tegen deze persoon, ik heb jouw zonde in het wereldse verborgen gehouden en ik zal ze op deze dag ook verborgen houden. En dit geldt voor de godsvrezende mensen. Godsvrezende mensen zijn geen profeten. Ook zij maken fouten van tijd tot tijd. Maar deze fouten die zij zo goed hun best hebben gedaan in het wereldse leven om verborgen te houden, zal Allah voor hun op die dag ook verborgen houden. En in deze overlevering waarmee ik begonnen was, zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam verder, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. En Allah zal de dienaar helpen zolang de dienaar zijn broeder helpt. Dus wees elkaar behulpzaam. Want als het goed is, willen wij allemaal Allahs hulp hebben. Nu en in het hiernamaals. Want zonder Allahs hulp kunnen wij niks, maken wij niks klaar. En het is zijn hulp die wij zo hard nodig hebben. Altijd. Ook hebben de martelaren op de dag des oordeels een goed verblijf. Zij zullen, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, bij het vallen van de eerste druppel bloed zullen al hun zondes vergeven worden. En zij zullen hun plaats in het paradijs al zien. Zij zullen gespaard blijven van de bestraffingen in het graf. En zij zullen zich veilig voelen voor de grote dag. Zij zullen nobele kronen dragen. En elk juweel uit die kroon is beter dan deze hele wereld en alles wat erin zit. Zij zullen met 72 maagden van het paradijs gehuwd worden. En zij mogen bemiddelen voor 70 van hun nabije familieleden. En ook degenen die op hun posten moesten blijven staan in tijden van oorlog, Ribat, de Murabit, die bleef staan op zijn post om de moslims achter zich te beschermen, en bescherming te bieden, die kennen ook een grote beloning. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat iemand die op één dag op zo'n post staat, meer beloning krijgt dan voor het vasten van een heel jaar. En wie sterft terwijl hij hier staat, zal de vrees voor de grote dag gespaard blijven. Zelfs al zou dat betekenen dat het een natuurlijke dood is. Dus niet dat hij in gevecht dood is gegaan, maar gewoon een natuurlijke dood en hij staat op zijn ribat. Hij zal de vrees voor de grote dag niet kennen. En zegt hij sallallahu alayhi wa sallam, Allah zal hun voorzien van proviant en wind uit het paradijs, zolang zij in hun graven zijn en tot aan de dag des oordeels. Dus een grote beloning voor de mujahideen en de murabit. Ook tot slot, zij die hun woede inhouden, worden geprezen door Allah en de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die heeft gezegd, Man kadama ghaidan wa huwa yastati'u an yanfadahu, da'ahu Allahu yawm al-qiyamati ala ru'usil khala'iq, hatta yukhayyiruhu fi ayyi huril ayni sha'. Wie zijn woede inhoudt, terwijl hij hier wel toe in staat is om er gevolg aan te geven, dus hij kan zijn woede uiten, maar hij doet het niet, hij bedrukt het en hij houdt het in bedwang. Allah zal hem op de dag des oordeels, in het bijzijn van iedereen, van alle scheppingen, alle schepselen, oproepen en hem laten kiezen van de vrouwen uit het paradijs, van de Hurul Ayn. Dus met name de mannen in deze overlevering die worden benadrukt, hou je hoofd koel. Blijf rustig, word niet boos. Want de beloning daarop is heel groot. En Allah zegt ook in de Koran, Surat Ali Imran, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Degene die voor en, tegen, en in tegenspoed uitgeven op de weg van Allah en die hun woede inhouden en de mensen vergeven. Dus ook al ben jij onrecht aangedaan en sta je op het punt om te koken van woede, maar je weet het te bedrukken en je weet zelfs de mensen die jou onrecht hebben aangedaan te vergeven, wallahu yuhibbul muhsinin. Hij schaart dit onder de noemer van muhsinin, van de weldoeners. Zij die goed doen op deze wereld. En Allah houdt van deze mensen. En deze mensen zullen op de dag des oordeels, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, een grote beloning krijgen. In het bijzijn van alle scheppingen worden zij naar voren geroepen. En ze krijgen alle aandacht van de schepselen. En zij mogen daar kiezen wat zij willen. Dus deze beloningen zijn groot. En je ziet hier wederom iemand die een moeilijkheid moet doorstaan. Hij zal een grote beloning krijgen. Dus het vergt heel veel geduld van de moslim om al deze moeilijkheden die hij in zijn leven meemaakt, wat het ook is, te doorstaan. Maar hij moet weten, en dat is het advies aan mezelf en aan jullie allemaal, dat er een grote beloning tegenover staat. Als wij die beloning in dunya niet krijgen, dan zullen wij die zeker in het akhirah krijgen. En daar gaan wij van uit. En Allah is de beste der verrekenaars. En hij is eerlijk en hij is adil. Oprecht, eerlijk en hij kent geen onrecht. Allah beloont naar de maatstaven die daarvoor geschikt zijn. En hij is rijk en overvloedig in het geven van beloningen. Dus vrees niet en heb altijd hoop. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.